Ik neem aan dat u bijzonder verheugd bent met de toch wel bijzonder ambitieuze maatregelen die de Vlaamse regering zich voorneemt te treffen in haar legislatuur.
Absoluut, absoluut. Ik lees hier in de visietekst dat ze 93.000 bijkomende woongelegenheden ambiëren tegen 2020. Dus dat is een ambitie. Ik denk dat dat heel veel problemen gaat oplossen, hè, als wij berekend hebben dat we op basis van 1 de wachtlijsten voor sociale huisvesting en 2 de te verwachten demografische groei, dat we tegen 2020 in Antwerpen alleen al 50.000 bijkomende woningen nodig hebben. Nu weet ik ook wel dat Antwerpenaren dikwijls denken dat, dat wij het centrum van de wereld zijn en dat er buiten Antwerpen in Vlaanderen niet veel te beleven valt. Maar ik neem aan dat de nieuwe Vlaamse regering niet van dat standpunt is vertrokken. Dus 50.000 woningen voor Antwerpen en 43.000 woningen de rest van Vlaanderen. Ik denk dat dat niet, dat hun doelstelling niet op basis van onze verwachtingen gemaakt is. Dat maar het veel, veel te weinig is.
Is dat dan misschien niet omdat de Vlaamse regering in opbouw eigenlijk die sociale woningen voornamelijk voorziet voor echt arme mensen?
Inderdaad. Ja, ik denk trouwens dat de 93.000 bijkomende woongelegenheden een algemeen plan zijn. Dus niet alleen sociale woningen, niet alleen huurwoningen, maar het algemeen. Dus wat ook veel te weinig is. Maar inderdaad, ik heb mij even de afgelopen dagen verdiept in het regeerakkoord en nog eens een aantal teksten herlezen. En het is echt heel, heel erg eigenlijk. Dus inderdaad, ze voorzien de sociale huisvesting alleen nog maar voor de mensen die echt nergens anders terecht kunnen. Terwijl ook daar weer een heel grote kanttekening bijgezet kan worden. Want zelfs de Vlaamse Woonraad, dus een adviesraad voor de Vlaamse regering, zegt in haar advies voor de nieuwe regering eigenlijk, dat de situatie vandaag is dat 13% van de bevolking, dus 330.000 huishoudens, na betaling van de woonkosten een resterend inkomen heeft dat lager is dan wat nodig is om menswaardig te kunnen leven. Bij huurders is dat 30%, bij eigenaars 8%. En bij de laagste inkomensgroep heeft 81% een onvoldoende resterend inkomen. Dus ik denk dat ze die mensen vooral in sociale huisvesting willen zetten. Dus die van de laagste inkomensgroep, maar zelfs die 81% gaan niet geholpen worden door hun. Dus zijn echt de miseriegevallen waardoor dat je zo'n sociale huisvesting krijgt voor, ja. Ik vind de mensen geen sukkelaars, daar niet van, maar dat gaat zo het beeld worden van ocharme en ook heel, ik kan niet op het woord komen. Mensen worden in een kaderke geplaatst van oei, jij woont in sociale huisvesting. Nu anderzijds, ook de private huurmarkt, daar gaat niet meer middelen of meer aandacht naartoe. Het is op heel het regeerakkoord is 197 bladzijden en 4 bladzijden daarvan, dus 2% eigenlijk gaat over wonen. En dat gaat dan, er staat, de belangrijkste partner is de private sector. We blijven inzetten op eigendomsverwerving in de eerste plaats. En dan ook de steden en gemeenten worden de regisseur. Dus er gaat geen algemeen Vlaamse regels meer gelden. Dus dat ziet er eigenlijk heel slecht uit, denk ik. Niet alleen voor de lagere inkomensgroepen, maar voor iedereen die het niet te breed heeft.
Nee, we zien dat ook in Antwerpen, waar tal van nieuwe projecten zijn, waar tal van gebouwen opgetrokken worden. En daar, dan zelfs met grote pancartes, wordt aangeduid van kijk, koop hier iets, want u verdient er zoveel per maand mee als u het verhuurt. En dan staan daar werkelijk exorbitante bedragen op voor het huren van een 1 of 2 slaapkamerflat, die dan blijkbaar net zo niet op een perron van het Centraal Station wordt gebouwd, zo lijkt het wel.
Inderdaad, ik denk dat we dezelfde pancarde gezien hebben. Ik heb het gezien daar aan de Kivit-buurt. Ja. Inderdaad, er stond 750 en 1000 euro dat je kan verhuren. Nu, dat zijn waanzinnige prijzen, dus tegelijkertijd wil men dan iets doen. Dus de grote aandacht gaat echt nog wel naar, ja, naast de ondernemingen, maar als ze het dan toch over wonen hebben, dus de private sector, en die mag mee een rol spelen, ook bij het ontwikkelen van sociaal verhuringen. Maar ja, als je die prijzen ziet, dan is daar weinig sociaal aan, dus die gaan zeker niet investeren in echte sociaal verhuringen, want dat brengt niet op.
Haalt u een heikel punt aan, want het lijkt inderdaad met de manier waarop er naar sociale woningen of naar sociale huur gekeken wordt, of naar armoede in het algemeen zelfs, dat men daarnaar kijkt als iets dat eigenlijk alleen maar geld kost. Terwijl, een verfrissend idee daarin was, voor de verkiezingen hebben we hier gepraat met Bert Hond van Iedere Stem Telt, en die zeiden dat net het behoud van de uitkeringen was tijdens de vorige legislatuur, die ervoor gezorgd heeft dat België, en Vlaanderen in het bijzonder, niet in een diepere recessie is geraakt, precies omdat mensen met lagere inkomens, met uitkeringen, hun inkomen gewoon zijn kunnen blijven uitgeven, en dat wordt dan natuurlijk altijd op de lokale markt uitgegeven. Dat wordt niet geïnvesteerd, dat wordt niet geparkeerd op offshore accounts. Dat doet de economie wel draaien. Is de Vlaamse regering dan misschien niet de verkeerde kant aan het uitkijken?
Ik vrees, als ik heel die teksten lees, dat die in het algemeen de verkeerde kant uitkijken, ja. Nu, ook op vlak van wonen, dus inderdaad, los nog van de uitkeringen, hè, maar dus het feit, de groeiende armoede is voor een heel groot stuk te wijten aan de groeiende prijzen voor woningen, en dan vooral de huurprijzen, maar ook aan de energiekosten. En dus het afschaffen van de gratis kubieke meters en kilowattuur voor water en elektriciteit, zet die facturen omhoog. Brengen. Men zegt wel dat dat gecompenseerd wordt, maar dat gaat dus de woonkost ook weer vergroten. En ja, het lijkt me, en dan de steden en de gemeenten zijn de regisseur, als we zien wat er het afgelopen jaar in Antwerpen al gebeurd is met het nieuwe N-VA-bestuur, dan staan we er niet zo goed op. En dus het gaat meer van dat zijn op Vlaams niveau. Dus.
Ja. Om net iets dieper in te gaan op dat energiehoofdstukje. Langs de andere kant plaatst men daar tegenover wel het feit dat men zegt van ja, kijk, je moet meer inspanningen doen om je woning te isoleren. Men spreekt hier en daar al van isolatiepremies die kunnen worden opgetrokken. En dan daalt je energiekost natuurlijk vanzelf. Gelooft u daar dan niet in als een soort van alternatief?
Ik geloof daarin, maar niet als alternatief. Het is waar dat als je bijvoorbeeld, er zijn nu premies voor dakisolatie, ook sociale dakisolatie, dat is waar. En vanaf 2020 krijg je punten bij de onbewoonbaarheidsonderzoeken als je dak niet geïsoleerd is. Dus dat is een goede zaak, hè, want dat verplicht de eigenaars, ook als ze verhuren, om iets te doen, waardoor hun, want nu zijn het meestal de huurders die actste huurders die in de panden wonen met de hoogste energiekost en die kunnen daar zelf niet aan doen. Nu, anderzijds is dat zo heel, gaat dat mee in heel het verhaal van de persoonlijke dingen en de individualisering. Dus iedereen heeft zelf de verantwoordelijkheid om weinig energie te verbruiken en dan betaal je ook minder. Terwijl het is natuurlijk niet altijd zo simpel als dat. En er is ook een collectieve verantwoordelijkheid. En de overheid heeft volgens ons echt nog wel een rol te spelen. En in de nieuwe Vlaamse regering wil men die overheid eigenlijk zo min mogelijk een rol laten spelen.
Hetgeen wat ook opvalt is dat men op het vlak van sociaal wonen dan verwijst naar de private markt. Dus in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak men ook altijd over ja, we moeten misschien op weg gaan naar de private sociale huurmarkt. Ja. En als dat nu op Vlaams niveau wordt doorgetrokken, dan gaat dat ook wel proper zijn.
Wel ja, want er zijn nu toch een aantal zaken voorzien in een sociaal huurbesluit. Ik neem aan dat men dan ook weer gaat zeggen van ja, maar als we dat aan de privé geven, kunnen we daar wel van afwijken. En zoals er nu ook regels zijn in het Vlaams grond- en pandenbeleid, dat bij nieuwbouwprojecten 25% voorzien moet zijn voor sociale woningen. We zien daar opnieuw, het Pregatta mocht daar al van afgeweken worden, want Linkeroever heeft al een groot genoeg aandeel sociale woningen. Opnieuw Zuid gaat men daar ook van afwijken op vraag van de privéontwikkelaars. Dus als ze daarop gaan rekenen, dan ziet het er niet goed uit voor die groeiende, voor die mensen die op die grotere, steeds groter wordende wachtlijsten staan. Dus zoals de actievoerders zelf zeggen van op een wachtlijst kan je niet wonen. Ik vrees dat we die slogan nog heel dikwijls moeten bovenhalen. Ook men ziet nu wel, ik zie hier in het regeerakkoord staan, dat ze willen tijdelijke contracten nog maar ter beschikking stellen. Dus zo dat jij in de sociale woning terecht kan, zolang dat jij dat qua inkomen nodig hebt. En daarna moet je maar verder. Dat is één. Twee, ook argument wordt meestal aangehaald van gezinnen die daarin komen, 3 kinderen. De 3 kinderen zijn allemaal uit huis uit en die mensen houden nog die grotere woning bezet. Maar volgens dit zouden die allemaal naar de private huurmarkt of naar een eigendom moeten gaan. Nu, ik denk dat het voorbeeld van de afgelopen jaren, waar het beleid nog niet economisch zo streng was, bewezen heeft dat dat niet lukt. Niet iedereen kan zomaar doorstromen en heeft directe middelen. Als er geen jobs zijn, kunnen mensen zich niet verbeteren enzovoort. Dus.
Van waar komt toch die aversie, denkt u, van die mensen die in sociale woningen wonen, of het idee van de sociale woning op zich? Als we bijvoorbeeld kijken naar Nederland, waar maar liefst in een vergelijkbare stad als Rotterdam 43% van de woningen sociaal zijn.
Wel, ja, vanwaar het is. Want het is natuurlijk zo, historisch heeft men hier steeds ingezet op die eigendomsverwerving, maar vanwaar de schrik, omdat inderdaad, als je voorbeelden, Nederland, Frankrijk, de grote steden, Wenen, daar is een heel groot deel sociale huisvesting en dat werkt en dat is ook architecturaal niet minder. Het enige positieve dat ik hier kan uithalen is dat het debat zeer duidelijk wordt. We gaan niet meer over punten en commas discussiëren of niet, is er nu een wooncrisis of niet. Nu, je hebt aan de ene kant mensen die alles ontkennen en die zeggen dan ook al, zeggen zoveel studies dat heel dat beleid van 80% van de middelen naar eigendomsverwerving, dat gaat niks oplossen. Dat maakt het probleem alleen maar groter. Ze zeggen van, we gaan toch op die weg verder. En we hebben dan een visie die daar radicaal tegenover staat, maar... Of we dat nu echt positief kunnen noemen, ik vrees voor de mensen die achter die cijfers zitten, dat daar niks positief aan is.
Nee, en waar zult u dat...
Ja? Komt, ik weet het ook niet.
Waar zult u dat debat dan voeren? Want in de Vlaamse regering is er wel een oppositie, maar die bedraagt ongeveer 35 mensen die dan toch niet echt een grote stem halen. Moet u dan dat debat elders gaan voeren? Ik denk maar bijvoorbeeld in Europa of zo. In Europa bijvoorbeeld?
Ah, Europa. Europa en op het veld, hè, ik denk het is, ja, inderdaad, van de oppositie in het Vlaams parlement zullen we niet alle heil moeten verwachten. Nu, dat is ook wat wij zelf in de campagne zeiden, zelfs als wij een parlementair zouden halen, het is niet die persoon die alles gaat waarmaken. We zullen ook op het terrein... En ik denk het feit dat men de steden en de gemeenten de regisseur wil maken en zegt van in grote steden kan er zelfs afgeweken worden van de Vlaamse regelgeving die dan al minimaal zal zijn. Ja, dan denk ik dat we daar en met de verschillende actoren op het woningmiddenveld, zoals men dat noemt, dus ja, mensen die op het terrein actief zijn, dat we daar allemaal samen de krachten moeten bundelen en...
Ja.
Wat de uitkomst gaat zijn en wat we gaan kunnen gedaan krijgen, daar durf ik geen uitspraak over doen. Maar dat het nodig is, daar ben ik heel erg van overtuigd.
Ja, intussen gaat het Vlaams parlement 5 jaar geen PvdA hebben. In het federaal parlement zijn er 2 van het Franstalig lands gedeeld. Wat gaan jullie 5 jaar doen? Heel de dag bakgammelen of zie ik dat verkeerd?
Dat ziet u lichtjes verkeerd, ja. De vertegenwoordigers in het Vlaams parlement, die komen uit het Franstalig landsgedeelte, maar die gaan wel heel België vertegenwoordigen daar. Dat is 1. 2, onze studiedienst die zal zeker verder werken en studeren op een aantal dossiers en zaken proberen naar buiten te brengen waar wij dan verder mee kunnen. We hebben nog altijd gemeenteraadsleden in Antwerpen. En gezien het grotere belang dat men gaat hechten aan de bestuurlijke autonomie en beslissingsrecht van de steden. Dus je hebt Vlaamse regelgeving die minimaal is, maar de steden kunnen zelf ook veel beslissen. Ik denk dat het feit dat we hier 3 gemeenteraadsleden hebben, toch ook geen overbodig luxe is. En dan, ja, mensen zijn nog steeds actief. Of wij nu een parlementair hebben in het Vlaams parlement of niet. Wij blijven allemaal wel actief daar waar we werken. Waar, ja, er zijn genoeg mensen die actief zijn ook rond sociale huur en huurmarkt en woningmarkt. Dus ik vrees dat de tijd om te backgammonen ook beperkt gaat zijn.
Dat is jammer. Misschien om af te sluiten nog even kijken naar de Antwerpse situatie. Want met name in uw districtsraad lijken er ook al wijzigingen op til. We hebben al gezien dat Lisbeth Homans verhuist naar het Vlaamse niveau. En dat voorlopig althans Ludo van Kamperhout haar Functies overneemt. Maar er is ook sprake dat bijvoorbeeld districtsraadsvoorzitter Zuhal Demir uit de districtsraad zou verdwijnen. Hebt u daar al iets van gehoord?
Ik heb daar nog niets van gehoord, nee.
Ah, dat is jammer.
Ja, nu, het minste wat je daarvan kan zeggen is dat een kleurrijk figuur is, maar op het vlak van de districtsraad, ja. Districten hebben nu eenmaal weinig bevoegdheden, dus ja. De meeste standpunten die ik van mevrouw Demir hoor, is van haar tussenkomst in het Vlaams parlement en niet op niveau van de districtsraad. En sowieso, of het nu Lisbeth Homans is of Zuhal Demir, of op niveau van de districtsraad Zuhal Demir of, ik noem maar iemand, Marco Lanens, ja. Qua beleid gaat daar niet veel veranderen, helaas.
Nee. Nee, want we hebben daar ook gezien dat ze daar zeer gelukkig zijn met het feit dat ze de procentennorm voor sociale woningen halen. Alhoewel dat er in Antwerpen dus blijkbaar wel een erge nood is. En die waarschijnlijk nog zal stijgen met de influx van nieuwe Antwerpenaars die er gaat komen. En met zulke waanzinnige plannen als bijvoorbeeld de bijkomende fusie, waarbij Antwerpen nog 5 gemeentes er zou bij krijgen en nog veel meer inwoners dan. Maar dit geheel terzijde.
Goh, ja. Nu, op zich is dat is al een oud plan dat onder andere vroeger burgemeester Bob Kools lanceerde, maar dan, ik denk in een andere vorm dan wat men nu gaat doen. Om te zeggen, kijk, een centrumstad als Antwerpen heeft veel noden, moet daar veel in investeren, terwijl ook mensen uit de rand mee gebruik maken van al die diensten, hè, zwembaden, cultuur enzovoort. Dus het is eigenlijk niet meer dan logisch om een soort stadsgewest te maken, ja. Waar dat iedereen bijdraagt aan de fiscaliteit en dat je dus een bredere basis hebt. Nu, dus in die zin is dat op zich nog niet zo slecht. Het is een schaalvergroting. Maar waar ik vooral schrik voor heb, is dan op vlak van wonen. Als men zegt, kijk, en dat is dan helemaal, Antwerpen wordt groter, dus die mogen heel veel autonoom doen. Maar dat je daar, dan gaan ze zeker geen maatregelen meer nemen om bijvoorbeeld toch boven het verplichte percentage sociale huisvesting uit te komen, omdat de noden groter zijn. En ook daar, de menselijke en op termijn de financiële kost daarvan is veel groter dan nu te investeren, maar dat terzijde. Maar dus men gaat niet te veel maatregelen nemen, denk ik, want dan gaan we nog meer armoezaaiers aantrekken en onze rijke eigenaars gaan nog meer naar Schilde en Braschaat, om maar 2 voorbeelden te noemen, vertrekken. En daar, omdat die dan ook een grotere autonomie hebben, zullen die meer in de watten gelegd worden. Dus ik vrees een beetje, autonomie is goed, maar het hangt er vanaf hoe en wat.